Het is me een heel groot voorrecht om vanavond met jullie samen na te denken over dit onderwerp. Dat is een prachtig onderwerp, christenen zoeken Gods nabijheid. En waar ik echt voor gebeden heb, is eigenlijk het volgende. Dat we niet alleen een les krijgen en met ons hoofd daarover nadenken. Dat is heel erg belangrijk, maar dat we echt het mogen ervaren. Dat we niet alleen zoeken, maar ook vinden. Dat de Heere God zo in ons midden zal zijn en dat u een hele persoonlijke ontmoeting mag hebben. Dat is eigenlijk het grootste verlangen wat ik heb. Zo heb ik me ook eigenlijk voorbereid. Ik heb me laten inspireren door Johannes. Daar zal ik ook een gedeelte over vertellen, over zijn leven, wat het betekende voor hem dat hij de Heer Jezus echt zo lief had. Dat er staat dat een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. En dat we op een hele bijzondere manier eigenlijk een ontmoeting mogen hebben vanavond. Ik heb echt een tijd eigenlijk nagedacht van hoe zou ik nu dit onderwerp gaan behandelen. Ik heb me eigenlijk zelf 3 vragen gesteld. Wat is Gods belang eigenlijk en de vreugde van hem dat wij, of dat ik, u kunt je eigen naam daarin vullen, zijn nabijheid zoeken. Daar ben ik eigenlijk mee gestart. Ik heb me aangewend om steeds niet vanuit mijn eigen persoonlijke situatie te beginnen, maar eigenlijk te beginnen van, Heere God, wat is uw vreugde dat wij u zoeken? En wilt u ons wel überhaupt ontmoeten? Want we kunnen wel nadenken over dat we de Heere God willen zoeken en dat we in zijn nabijheid willen vertoeven. Maar dat is ook heel erg afhankelijk van hem zijn wil. Wil hij ons ontmoeten? Wil hij ons in zijn nabijheid hebben? En wat is dan, misschien is dat een heel raar woord wat ik nu gebruik, maar wat is dan het belang van de Heere God? Wat is het belang van de Heere God dat wij in zijn nabijheid komen? Dan wil ik een vraag beantwoorden. Waarom zoek ik zijn nabijheid? Wat is de reden eigenlijk om de motivatie om de Heere God echt te naderen en zijn nabijheid echt te zoeken? En het laatste gedeelte wat ik met u wil behandelen is niet alleen het wat. Ik luister regelmatig veel preken. En dan krijg je echt vaak het wat-gehalte, dat is heel erg hoog. Wat willen we eigenlijk bereiken? Maar het is veel belangrijker ook, niet alleen het wat. Ik denk dat doordat u eigenlijk hier aanwezig bent vanavond, heeft u al een diep verlangen om de Heere God eigenlijk in zijn nabijheid echt te zoeken en in zijn nabijheid te komen. Dat heeft u zeker ook al geproefd in uw leven. Maar ik wil ook eigenlijk, en daar vertel ik ook wat over mijn persoonlijke relatie met de Heer. En hoe ik zelf de Heer zoek. Hoe ik zelf echt worstel soms om in zijn nabijheid te komen. En hoe ik dat eigenlijk doe. En als ik over dit onderwerp wil nadenken, toen dacht ik van, als ik zelf over de belangrijkste dingen in mijn leven nadenk, dan kan ik niets belangrijkers bedenken dan in mijn leven, dan te leven dicht bij God. Er is eigenlijk niets belangrijkers in mijn leven dan dicht bij hem te zijn. Dat vormt je en bepaalt de eeuwigheid. Ik preek regelmatig over, dat zal ik ook vanavond doen, over mensen die echt een hele vertrouwelijke omgang hebben met de Heer God en met de Heer Jezus. Ik zal over Mozes iets zeggen, ik zal over Johannes iets zeggen. Mannen en vrouwen die een voorbeeld voor ons zijn. En het geheim van deze mensen was hun omgang met God. Dat is gewoon het geheim als je daarover leest. Ze zoeken zijn nabijheid. En dat is, soms is dat verrukkelijk, soms is dat heel vertrouwelijk, soms is dat intens, maar ook soms heel teleurstellend. En soms die stilte die je kunt ervaren. Waar is God als je moet lijden? Waar is hij dan? Soms zwijgt hij. het zwijgen van God in een hele moeilijke periode in je leven. En dat je teleurgesteld bent in hem. Ik moest denken aan Job. Maar ook om de waarom-vraag te beantwoorden. Waarom is het van levensbelang om de nabijheid van God te zoeken waarom is dat zo belangrijk? Niemand zocht zo de nabijheid van Christus zoals bijvoorbeeld Johannes. Ik vind het prachtig dat hij aan de boezem van Jezus ligt. En door het leven te bekijken, ik wil met u ook kijken naar het leven van Johannes, dan zul je eigenlijk zien dat hij, apostel van de liefde genoemd. Maar dat is een lange weg die hij heeft afgelegd, voordat hij zover genoemd zou worden. En het geheim van dat hij zo belangrijk, dat hij de apostel van de liefde is geworden, dat is eigenlijk door zijn omgang met Christus. Door zijn omgang met de Heer Jezus, dat heeft hem veranderd. De omgang met God, de nabijheid te zoeken van de Heere God, dat verandert u. En ik zal heel graag met u heel praktisch daarover nadenken. Ik wil nog heel graag even bidden, zodat we echt zo mogen ervaren dat hij in ons midden is. En dan wil ik graag met de lezing starten. Vader, we willen u bidden dat u met die heerlijkheid en met die aanwezigheid hier in ons midden zult zijn. En dat we dat niet alleen vanuit praktisch oogpunt gaan belichten en het belang daarvan belichten en ook van uw kant die dingen bekijken. Maar we hebben een diepe verlangen, een diepe hunkering om echt die diepe ontmoeting met u ook te ervaren vanavond. Ik wil u zo bidden dat u zult spreken in die stilte die er zal zijn, de fluistering van uw Heilige Geest. En ik bid zo dat ieder echt heel persoonlijk, ook degene die thuis misschien via de livestream kijken, een hele bijzondere ontmoeting met u mogen hebben vanavond. Die ons een diep verlangen geeft, een grote dorst om meer te drinken en ons meer te voeden. Om zo echt uw naam te verheerlijken in ons leven. Amen. Het grootste voorrecht van een christen is, voor diegene die de Heer Jezus kent, dat is dat hij een Heer mag kennen die meevoelt met onze zwakheden. Dat was een tekst die ik vanmorgen eigenlijk dacht. Ik dacht van, Heere God, u bent door grote verzoekingen gegaan, Heere Jezus. U hebt heel veel pijn en verdriet gekend. U bent door een dal van duisternis gegaan. U heeft de verlatenheid heeft hij gevoeld, het verdriet en de verwerping, en hij nodigt ons uit. Hij nodigt ons uit in Hebreeën 4 vers 16 om met vrijmoedigheid te naderen. Met vrijmoedigheid te naderen tot die troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Zo staat het in de Herziene-Statenvertaling. En ik wil met deze tekst eigenlijk beginnen ook voor degenen die misschien in de zaal zitten of degenen die luisteren, dat als je echt zo in grote nood bent, in angst of in verdriet, dat we hem mogen naderen. Dat we hem mogen naderen, en er is ook een prachtige uitnodiging in Jacobus 4 vers 8 staat, dat de Heere God zegt, nader mij en ik zal u naderen. En weet je, als twee personen zich naderen die elkaar lief hebben, dan is het zo dat ze elkaar naderen en uiteindelijk is het zo dat er een ontmoeting moet plaatsvinden. Dan zal er een ontmoeting plaatsvinden en als het een liefdesrelatie is, dan vindt in alle eerbied gesproken een omhelzing plaats. En dat is eigenlijk een diepe hunkering van mij, omdat met u echt te beleven ook vanavond, dat we echt de Heere God mogen naderen en het zo echt die diepe omhelzing mogen ervaren, dat we in die nabijheid van God mogen komen en dat dat niet een afstandelijk iets is, maar dat dat vanuit een diepe, intense, persoonlijke relatie is. Want weet u, ik weet niet of u weet waarom de apostelen werden uitgezocht. Jezus, die gaat op een gegeven moment gaat hij de berg op, dan bidt hij een hele nacht en dan staat er dat hij zeg maar bij zijn groep, ieder die zeg maar bij hem wilde zijn. En dan staat er, hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde en ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om hen uit te zenden om te prediken en macht te hebben om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven. En ik zou er een hele tijd over kunnen spreken dat de Heere God ons een opdracht geeft, dat hij ons zeg maar voorbereidt, dat hij ons uitzendt om het evangelie te prediken. En misschien heeft hij het niet in de, misschien heeft hij het in de gaten, misschien heeft iemand het in de gaten dat ik het hart van deze tekst heb eruit gesneden. Heeft iemand, weet iemand wat ik eruit heb gehaald? Ja. Hij stelde de 12 aan om bij hem te zijn. Weet je, we zijn zo soms geneigd om, zeg maar, in de relatie met Christus, om, zeg maar, dat verlangen wat er eigenlijk is, om vanuit zijn nabijheid misschien, zeg maar, in werken te zien. In, als je spreekt, zeg maar, met, als ik dan samen met voorgangers samen ben, en we delen met elkaar, dan gaat het eigenlijk heel vaak over wat we doen. Wat we doen voor Christus. En hoe we toegerust zijn. En welke bedieningen dat we hebben. En welke roeping dat we hebben. En hoe het in de gemeente is. En wat we eigenlijk in de gemeente eigenlijk allemaal, zeg maar, mogen voor werk mogen verzetten. En natuurlijk is dat belangrijk. De bedieningen zijn ontzettend belangrijk in de gemeente. Maar het gaat echt de Heer Jezus om, in eerste instantie, dat hij u roept om bij hem te zijn. En van daaruit, vanuit die intense, diepe relatie, zeg maar, die nabijheid echt te zoeken. En bij hem te komen. Dat is het verlangen van hem, dat we echt diep zijn nabijheid zoeken. Ik heb ook me afgevraagd, Heere God, omdat het, zeg maar, ik zal vanavond zowel over de nabijheid van Christus spreken en dat vloeit dan over naar de nabijheid van God. Ik maak daar geen onderscheid in. Dus het vloeit in elkaar over. Maar ik zal steeds noemen als ik het heb over de nabijheid van God zoeken en de nabijheid van Christus zoeken. Maar ik heb me de vraag gesteld, Heere God, wat is nu eigenlijk het belang van u? Waarom vindt u het de vreugde erin dat wij bij u komen, dat wij de vreugde, dat u daar vreugde in vindt. God is soeverein. Er is een theologische term die zegt dat God al genoegzaam is. Dat betekent eigenlijk dat hij van ons helemaal niets nodig heeft. Dat hij, zeg maar, zijn geluk en de diepe, zeg maar, eenheid en gemeenschap in die drie eenheid, dat God volmaakt gelukkig is. Er is niets wat eraan kan worden toegevoegd. En toch merk ik, als ik zo de Bijbel lees, dat God echt die vreugde kan vinden als wij hem naderen. En er is eigenlijk een groot plaatje wat zich ontvouwt. Daar ben ik echt een tijdje mee bezig geweest. Van Heere God, waarom brengen we u echt de vreugde? Wat is het verlangen van u? Als u zegt, als wij u naderen, dan zult u ons naderen. Wat is eigenlijk daar de gedachte van? En je ziet eigenlijk in Gods woord, er ontvouwt zich vanaf Genesis tot Openbaring een prachtig plan. Een prachtig voornemen wat de Heere God heeft, eigenlijk allang voordat hij de wereld schiep. Zijn voornemen, staat er, was voor eeuwige tijden. 2 Timotheüs 1 vers 9. En dat voornemen heeft alles te maken met zijn Zoon Jezus Christus. Dit voornemen heeft hij, zeg maar, in zijn Zoon uitgevoerd. En wat was dat voornemen? Dat voornemen, vindt hij, dat is een geheimenis waar Paulus eigenlijk over spreekt in Efeze 5 vers 32. En dat hult hij daar. En dat is namelijk het grote voornemen van de Heere God, van de Vader, dat hij voor zijn Zoon een bruid koopt. Met het bloed van zijn eigene. Een bruid die hij, zeg maar, smetteloos en rein voor zijn Zoon zal brengen. In Efeze 5 vers 27 staat, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zal plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. En dat is het voornemen van God vanaf het begin van de schepping en het einde wat zeg maar Johannes ziet in Openbaring. Daar staat dan in Openbaring 19 vers 7, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Een prachtige tekst is ook Openbaring 21 vers 9. Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. Maar die bruid, die moet passen. Zoals je eigenlijk ziet in Genesis, dat God zeg maar een vrouw schiep uit de rib van de man. Is het zo dat hij dat moet passen. En het bijzondere is eigenlijk dat dat beeld wat de Heere God hier geeft, dat hij een smetteloos reine bruid voor zich wil stellen, dat is een verandering die wij mogen zeg maar doormaken om hem in die heerlijkheid ook te kunnen ontmoeten, om die bruid ook daadwerkelijk te zijn. En dan zie je dat 2 Korinthe 3 vers 18 geeft aan dat wij alle nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Die vertrouwelijke omgang, om die echt te zoeken en het verlangen van God om ons te vormen naar een beeld van zijn Zoon. En als je dan zeg maar het grote plaatje eigenlijk ziet, dan is het zo, wij denken, ik vind dat we regelmatig denken, en dat is ook goed vanuit onze persoonlijke relatie met de Heer Jezus, en dat wij zelf zeg maar gered zijn door het offer van Christus, maar dat die persoonlijk gered bent door het offer van Christus. Maar er is een veel groter plaatje, en dat is namelijk dat de Heer God zich een bruid aan het verwerven is, die smetteloos en rein is, en die hij door de omgang, in, zoals deze tekst eigenlijk zegt, doordat we in die heerlijkheid van Christus mogen vertoeven, dat je dus eigenlijk van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals de geest door de Heer beweert, dat we veranderd worden door het beeld van Christus. Zodat er uiteindelijk gezegd kan worden, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Ik vind het zo indrukwekkend dat er gesproken wordt, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Dat is een diep verlangen van de vreugde die God kent in het maken van het kopen van die bruid voor zijn Zoon die passend gemaakt wordt en u als wedergeborene bent daar onderdeel van. Maar dat is een proces wat zich eigenlijk vanaf uw bekering, vanaf uw wedergeboorte eigenlijk hier op aarde plaats gaat vinden, dat u vanuit die relatie en in die heerlijkheid van hem te vertoeven, dat hij verandert naar datzelfde beeld. En als wij dan in die Gods nabijheid komen, als wij hem naderen en de Heere God zegt, dan zal ik jou naderen, dan is het aspect van die vreugde van God, dat kan ik me echt zo voorstellen, dat je dan zegt van, dat hij dan ziet, we hebben een hunkering om naar het beeld van de Zoon veranderd te worden. Er speelt natuurlijk, daar zal ik zo dadelijk iets over zeggen, er speelt het gebed speelt een hele grote rol om de aanwezigheid van God te zoeken. En Gods woord speelt een hele grote rol, omdat van daaruit de openbaring eigenlijk gegeven wordt. Maar wat het eigenlijk het doel is, dat u de Heere God nadert, dat hij daarin zijn vreugde vindt om u te ontmoeten. En dat is een heel belangrijk aspect in je leven, dat je dus echt mag weten van Heere God, ik zoek u en u antwoordt. Ik wil u vinden en u laat zich vinden. En in uw Zoon heeft u een diep verlangen om mij te vormen naar het beeld van Christus, om zo een bruid te mogen maken die bij hem past. Die van heerlijkheid tot heerlijkheid mogen we veranderen naar het beeld van hem. En weet u, als je dat zeg maar als hij dat beeld voor je heeft, dat hij dat echt die aan de ene kant de hunkering van uzelf om in die nabijheid te komen, maar ook de vreugde die God eruit schept, dat u bij hem bent, dat de Heer Jezus zijn apostelen roept om zeg maar niet aan het werk te zetten, maar om in eerste instantie bij hem te zijn. En dat vind ik een heel bijzonder aspect. En dan zie je eigenlijk in het leven, ik wil met u even gaan kijken naar Johannes. Ik wil met u kijken naar het proces wat zich eigenlijk plaatsvindt, doordat hij zeg maar op plekken is waar de Heer Jezus is, en dat hij dat steeds opnieuw zoekt om in zijn nabijheid te komen. En dan zult u, ik zal u zeg maar een beetje meenemen in dat leven van Johannes, dat hij zeg maar doordat hij zo'n hunkering had, en daar ook steeds staat in het Johannes-evangelie dat hij zijn eigen naam helemaal niet noemt, maar dat hij steeds zegt, de discipel die de Heer Jezus lief had. Dat stond ook in die tekst die ik u liet zien. De discipel die de Heer Jezus lief had, die lag aan zijn boezem. En door die omgang met de Heere God, met de Heer Jezus te zoeken en ook op plekken te zijn waar hij eigenlijk het voorrecht had om daarbij te zijn, zie je dat er een geweldig bijzonder proces zich afspeelt. En dat is ook iets wat ik u echt, en dat, ja, dat, daar hunker ik naar. Naar zo'n proces van die karaktervorming. Je ziet, zoals in Johannes 13, vers 23, ik noemde de tekst al, en een van zijn discipelen die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. Zo'n diepe hunkering, zo'n bijzondere relatie was daar. Johannes was de jongere broer van Jacobus en ze waren vissers. En voordat hij de apostel van de liefde genoemd zou worden, was er ontzettend veel aan zijn karakter te schaven. En ik wil met u die stappen doen en steeds met het doel van wat is er, wat gebeurt er nu in een leven? Ik zou ook andere mensen kunnen noemen uit de Bijbel. Maar wat, bijvoorbeeld Petrus is ook zijn markant karakter en Jacobus is een zeer markant karakter. Maar ook Maria van Magdala of Maria Magdalena, dat zijn alles mensen die echt heel kort bij Christus zijn en zijn nabijheid zoeken en veranderen. En zo is apostel van de liefde die aan zijn karakter zo geschaafd wordt, dat er uiteindelijk een hele bijzondere, intieme, unieke ontmoeting zal plaatsvinden op Patmos, als hij dan 95 jaar is. En voordat die apostel van de liefde wordt genoemd, moet er ontzettend veel gebeuren. Hij is ook de langst levende apostel, hij is niet door geweld omgekomen, hij heeft ontzettend veel geleden, omdat hij natuurlijk zijn vrienden, die andere mede-apostelen, zag sterven door geweld om het geloof. Hij leerde eigenlijk die liefde, dat zal ik u laten zien, die liefde, die heeft hij eigenlijk geleerd door die vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus en zijn relatie met hem. Hij veranderde doordat hij Gods nabijheid zocht. En Gods nabijheid zoeken is niet een doel, zoals ik u heb laten zien. Het is niet een doel, maar een middel. Het is een middel wat God, zeg maar, voor u gebruikt om te veranderen naar het beeld van Christus. En om stand te houden, moest Johannes dat evenwicht gaan vinden tussen liefde en waarheid. Maar ook, hij had enorme ambities. En die ambities, die moesten in relatie komen en in evenwicht gebracht worden met nederigheid. En dat had hij van nature niet. Hij had enorme ambities. Hij was ook iemand die echt vol voor de waarheid ging. En daarmee mensen enorm, zeg maar, verwonden. En dit alles, die liefde en die nederigheid, die heeft hij geleerd door de omgang van Jezus, om die nabijheid van Christus te zoeken. Het eerste wat ik over Johannes zo gelezen heb, en dat is ook echt heel bijzonder als er moeders in de zaal zijn. Het eerste wat ik zo opmerkte toen ik met het leven bezig was, eigenlijk ook geïnspireerd door deze tekst natuurlijk, van dat hij aan de boezem van de Heer Jezus was. Ik vond dat zo'n prachtig beeld van die nabijheid zoeken. Dat is dat hij een zeer gelovige moeder had. Dat raakte me heel erg. Er staat in Matthäus 20, vers 20. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus naar haar zonen, met haar zonen naar hem toe. Ze knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Nu was die vraag die ze stelde niet zo nederig, maar het gaat mij eigenlijk om de houding. De houding en het geloof. Ze kwam naar Jezus toe en knielde voor hem neer. En je ziet dat moeders die de nabijheid van God zoeken, of de nabijheid van Jezus zoeken, een zeer belangrijke rol in de levens van hun kinderen vaak spelen. Ik dacht aan Hanna, de moeder van Samuel, die echt God echt zocht. Ik dacht aan de moeder van Timotheus. Ik dacht aan de moeder van Johannes de Doper. Ik dacht aan Maria, de moeder van Jezus. Moeders kunnen kinderen leren een vertrouwelijke omgang met Jezus te hebben. Om die nabijheid van de Heer Jezus te zoeken en hun dat aan de kinderen te leren. Het is een enorme zegen als je een moeder hebt die met de kinderen bij Jezus komt en neerknielt, zoals zij dat doet. Een moeder die Gods nabijheid zoekt voor haar kinderen. De naam van de moeder van Johannes is Salome. En Salome stond aan het kruis en ging ook met andere vrouwen mee naar het graf. Ze was een moeder die ook, zeg maar, na de dood, na de kruisiging, ze stond aan het kruis. En het is zo dat ze dus naar het graf meeging om de Heer Jezus te zalven. Ze was een vrouw die echt in alles Gods nabijheid zocht. En soms, denk ik ongetwijfeld, heeft gedacht, wat moet dat met die twee zonen van mij worden? Met Johannes en Jacobus. Want het temperament van hen was zo driftig soms, dat ze de zonen van de donder genoemd werden in de Bijbel. Ze waren de zonen van de donder. Er staat bijvoorbeeld in Lucas 9 vers 51 tot 59 een incident beschreven dat Jezus op weg was naar Jeruzalem en ze reizen dan door de dorpen van de Samaritanen. En Jezus die wordt daar niet ontvangen. En die verhoudingen tussen de Joden en Samaritanen was op zijn zachtst gezegd erg gestoord. En als Jacobus en Johannes dan opmerken dat Jezus door de Samaritanen genegeerd worden, dan stellen ze voor daar kort en bondig een einde aan te maken. Ze zeggen, toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heere, wil u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en de verteren, zoals Elia dat gedaan heeft. Nou, hierin zie je een beetje al van het karakter, van korte met te maken met die zaak. Als de Heer Jezus zegbaar in het geding is, dan laat maar vuur uit de hemel vallen. En dat is alles behalve een apostel van de liefde. En je ziet dan dat de Heer Jezus dan ook zegt, maar hij keerde zich om en bestrafte hen. En zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Er is een eerzucht, er is geen spoor van nederigheid. En je ziet dat mensen die zo, zeg maar, op de waarheid zijn, en dat is zonder, zeg maar, liefde of zonder genade, dat ze mensen verwonden. Er is een ander voorbeeld in hoofdstuk 10... Van Marcus spant Johannes de kroon samen met zijn broer Jacobus, want Jezus had vooraf had hij onderwijs gegeven dat wie de eerste wil zijn in het koninkrijk, die moest een dienaar zijn. Nu, in Marcus heeft Johannes een stoutmoedige gedachte. En dat doet hij samen met zijn broer. En hij leidt het in met een vraag. Een hele bijzondere vraag. Hij zegt, meester, we zouden willen dat hij voor ons doet wat wij ook maar vragen. Dat is nog eens een opening, hè? Van nederigheid. Dat je dus echt zegt van, nou, Heer, ik kom en ik wil eigenlijk heel graag dat hij voor ons doet wat ik u vraag. Dus de vraag zeg je nog niet, dat laat je even in het midden. Dat is dus echt een absolute vorm van hoogmoed. En dan komt die vraag, dan volgt die vraag. En die vraag die ze eigenlijk vragen is, en ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. En dan zie je eigenlijk wat hier zich eigenlijk afspeelt bij een karakter wat heel veel ambities heeft. En geen enkele nederigheid kent. En het is ook nog onbeschaamd. Waarom is het onbeschaamd? Omdat ze eigenlijk, eerstens hadden ze zeg maar onderwijs gehad over wie de eerste en de laatste moet zijn. Dat de eerste de laatste zal zijn. En dan zie je eigenlijk, het is ook nog een geheim dat ze dat vragen. De 10 andere apostelen, die laten ze er buiten. En dan is er natuurlijk direct bonje. Want, wat gebeurt er? Want toen die 10 anderen dit hoorden, begonnen zij Jacobus en Johannes dat zeer kwalijk te nemen. Dus je ziet eigenlijk dat, dat Jezus gebruikt dat dan wel om zeg maar aan te geven dat er natuurlijke leiders heerschappij voeren en zich laten dienen. Macht wordt uitgeoefend, maar in Gods koninkrijk is de norm een dienaar te zijn. Want Jezus is gekomen om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Maar ik laat u dat zien, omdat we, zeg maar, daar is heel wat aan te schaven. Daar is heel wat aan u te schaven. Daar is heel wat moet er gebeuren. En dan zie je eigenlijk dat die nederigheid en die, dat evenwicht te vinden tussen liefde en waarheid en genade en waarheid. Hij denkt in absolute termen. Dus deze Johannes, dat is een zwart-wit denker. In hem zijn er geen grijze gebieden. Ik laat u dat zo dadelijk zien. Dat zag je al bij zijn bekering. Dat is ook apart. Dat is een radicale bekering. Dat ze waren net terug van vissen. En dan roept Jezus hun. En dan staat er, zij lieten meteen schip en hun vader achter. En volgden hem. Radicaal. Het was eigenlijk een radicale besluit, iemand die radicaal besliste en ook in zwart-wit eigenlijk denken. Hij liet niet alleen zijn inkomen achter en zijn beroep, maar ook zijn familie. Radicaal. Maar die radicaliteit, die speelt een enorme rol eigenlijk, want dat moet gevormd worden. Want als je die brieven leest van Johannes, dan zet hij zeg maar licht tegenover duisternis. Hij zegt leven tegenover de dood. Het koninkrijk van God tegenover het koninkrijk van de duivel. Het oordeel van de rechtvaardige tegen het oordeel van de boze. De opstanding van het leven tegenover de opstanding van het oordeel. Het is altijd het een of het ander. Dus de vrucht tegen vruchteloosheid. Gehoorzaamheid tegenover ongehoorzaamheid. Liefde tegenover haat. Het gaat bij hem over waarheid in absolute termen. En als iemand zo denkt en zo is en niet doordrenkt wordt met genade en liefde, beschadigt die mensen. Dan kan die nog heel veel. Johannes is echt de apostel van de waarheid. En er moet ongelooflijk veel in zijn leven gebeuren, omdat er, als hij zo zou blijven, dat hij, zeg maar, enorm veel mensen zou gaan beschadigen. En dan zie je dat hij moet doordrenkt worden met liefde. En dan zie je eigenlijk als hij in die omgang van Jezus, met Jezus niet verandert, zal hij zich ontwikkelen tot extremisme, onverdraagzaamheid, onevenwichtigheid. Want hoewel de kern van de waarheid, zal dat karakter een enorme struikelblok worden. Het is ontzettend goed om waarheid te handhaven, maar ijver voor de waarheid moet in de Heer Jezus laat hem zien dat ijver voor waarheid moet in samenhang gebracht worden en in evenwicht gebracht worden met liefde en genade. En dan zie je dat die ambitie en die waarheid moet gepaard gaan met nederigheid en genade. Zo iemand bereikt geen mensen. Hij kan zo iemand kan niet het evangelie delen. Want hij beschadigt. En dan zie je dat in dat samenleven met Jezus verandert deze jongeman. Van het eerste gezicht zou je zeggen, namelijk, hij is niet de beste kandidaat om de apostel van de liefde te worden. Hij beschadigt mensen. Maar zijn lijden met lange ei en zijn omgang met Jezus laat zien dat die graankorrel moet gaan sterven. Want dan zie je eigenlijk gebeuren in die passages die ik nu ga vertellen. Dat is dat, zeg maar, in die nacht, hij zegt eerst dat hij, Johannes vraagt aan Jezus, zoals ik heb laten zien, dat hij bij hem mag zitten in de heerlijkheid. En zegt de Heer Jezus, vraagt hem dan, kun je dan die beker drinken die ik zal drinken? Dan geeft hij gewoon antwoord, ja, dat zal ik. Hoogmoed. Maar dan zie je eigenlijk wat er gebeurt in die nacht. Dan heeft hij 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. En dan gaat hij iets zien hoe bitter dat die beker is. Johannes schrijft het evangelie zonder 1 keer zijn naam te noemen. Er is iets ontzettend veranderd in dat leven. Hij noemt zijn naam in het Johannes-evangelie niet. Hij schrijft daar steeds de discipel die de Heer Jezus lief heeft. Je ziet dat hij, zeg maar, hij is degene die zorgt dat hij en Petrus naar het huis van de hoge priester kan zijn. Hij wil steeds in die nabijheid van Christus zijn. In de moeilijkste situaties. Hij heeft het grote voorrecht gehad dat hij, zeg maar, met de andere 2 apostelen bij de verheerlijking van Christus op die berg is. Hij heeft het grote voorrecht gehad dat hij bij de opwekking van Jairus aanwezig mag zijn. En hij heeft, zeg maar, hij is ooggetuige van de kruisiging. Hij stond heel dicht bij Jezus. Want er staat in Johannes 19, vers 25 tot 26, ik vind het zo'n diepe, ontroerende passage. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Waarom vind ik dat zo ontzettend ontroerend? Omdat, zeg maar, hij de les heeft geleerd van het diep liefhebben. En dan is het zo dat Jezus zegt tegen Petrus, weid mijn schapen. Maar tegen Johannes zegt hij, zorg voor mijn moeder. Zorg jij voor mijn moeder. En hieruit blijkt gewoon dat hij in karakter ontzettend veranderd is. Je ziet het ook na de opstanding van Jezus. Weet je, dan is Pinksteren, Jezus is opgevaren, de gemeente is geboren en er is grote blijdschap. En enkele jaren later is Jacobus, zijn geliefde broer, eigenlijk de eerste martelaar van de kerk. In Handelingen 12, vers 1 en 2 is een korte vermelding. Omstreeks die dag sloeg koning Johannes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. Hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En terwijl zijn broer onthoofd wordt, is het zo dat Petrus gevangen genomen wordt. Dan staat er direct in Handelingen 12, vers 3, direct daarop stuurt God een engel en Petrus wandelt uit de gevangenis. Je moet zich die situatie eens voorstellen. Dat is wat ik nu gelezen heb, is Handelingen 12, vers 1 tot en met 3. Zijn broer komt in de gevangenis, wordt onthoofd. En Petrus komt ook in de gevangenis, in een tekst direct daarna, en die wandelt, zeg maar, uit de gevangenis. En je merkt En je ziet eigenlijk nergens dat Johannes een waarom-vraag geeft. Ik denk wel, misschien dat hij die wel heeft gehad. Want het zijn ook gewone mannen. Maar aan de andere kant, hoe dieper je iemand kent, hoe dieper dat die relatie met Christus is, hoe minder dat je antwoorden nodig hebt. En dat is, zeg maar, je ziet die verklaring, hij vraagt geen verklaring, er staat nergens dat er verklaringen zijn. Je ziet eigenlijk ook niet dat er vragen zijn in handelingen, daar is geen... Je ziet eigenlijk dat hij op een of andere manier zo'n diepe, intense relatie met Christus heeft, dat hij dat ook kan ontvangen. Ook dit grote leed, dat zijn broer onthoofd wordt en zijn andere vriend Petrus, dat die zeg maar vrij uitgaat. En hoe breng je zoiets nu bij elkaar? Dat het een zit in dezelfde omstandigheden als de ander. En de een wordt gedood en de ander niet. En je bent zijn broer. En je bent continu met hem opgetrokken. Jacobus, Petrus, Johannes, dat waren drie van de intiemste relaties die er waren rondom Jezus. Die alles samen hadden meegemaakt. Die veel hadden gezien. Waar eigenlijk andere apostelen, als ze in de hof van Gethsemane zijn, zijn het deze drie die zeg maar met Christus verder gaan. En dan ook bij hem, ja, bij hem mogen zijn. Andere apostelen blijven achter. Judas is al weg. En dan zie je eigenlijk dat wat hier dan zo gebeurt, dat hij, ja, hij zo'n intieme relatie heeft met Christus, zo zijn nabijheid heeft ervaren, dat je nergens eigenlijk ziet dat er een vraag gesteld wordt. En alles is eigenlijk erop gericht om deze persoon, om deze apostel klaar te maken voor iets. En ik kom zo dadelijk erop terug dat u ook wordt klaargemaakt, daar eindigt dadelijk de lezing mee, dat u ook wordt klaargemaakt. Maar waar wordt hij nou voor klaargemaakt? Hij wordt klaargemaakt om een intense, diepe ontmoeting te hebben op Patmos met de verheerlijkte, opgestane Heer. Maar daar moet je klaar voor zijn. Daar moet je klaar voor zijn. Het is zo dat God ons aan het klaarmaken is om een diepe ontmoeting met zijn Zoon te krijgen. Om in die heerlijkheid te mogen gaan vertoeven. En daarvoor moet je die nabijheid echt zo ervaren. En als hij dan zeg maar op Patmos is en die verheerlijkte Heer zeg maar mag ontmoeten, dan schrijft hij ook in Openbaring 1 vers 9, ik Johannes die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En dan mag hij de verheerlijkte Heer openbaren aan zijn gemeente. Om troost en houvast te bieden aan de gemeente van alle tijden. Hij heeft die ontmoeting met Christus op Patmos. En hij schrijft. Hij vindt er eigenlijk geen woorden voor. Het is een heerlijkheid die gewoon niet te verwoorden is. Die zo overweldigend is. Maar hij is er klaar voor om in die heerlijkheid van deze opgestane Heer aan alle gelovigen dat te verkondigen. Als bemoediging, als troost, als overwinning om ons hierin te sterken. En welke lessen trekken we nu hieruit? Hoe groot is ons verlangen eigenlijk? Weet je, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Dat is de grote vraag voor ons. Van hoe is er echt een dorst in ons leven? Is er een diep verlangen in ons leven als we dat allemaal zo geschilderd krijgen om in die nabijheid te komen? Hoe doe je dat? Ik heb zelf, zeg maar, zoals ik al zei in de inleiding, het belangrijkste, als ik nadenk over het belangrijkste in mijn leven, is er niks belangrijkers als te leven in de nabijheid van God. In de nabijheid van Jezus. Omdat mijn leven en uw leven wordt ervoor bepaald. En Rietje, mijn vrouw, die ervaart dat als ik in de nabijheid van Christus ben. Mijn kinderen, die weten dat. Mijn kleinkinderen zien dat in opa. Als je vanuit die diep verlangen echt die heerlijkheid van Christus steeds zoekt en die nabijheid van hem zoekt, dan verander je. Dan kijk je anders naar mensen. Dan word je totaal veranderd, omdat God met u bezig is om u te veranderen naar het beeld van zijn zoon. Als je kijkt naar het Oude Testament, waar gaat dat nu eigenlijk mee gepaard? Het verschijnen van voor Gods aangezicht gaat in het Oude Testament altijd gepaard met een diepe heiligheid en een diep ontzag. Mensen verootmoedigen zich. Ze verootmoedigen zich en brachten offers. Zoals in 1 Samuel 6 vers 20 staat, dat toen zeiden de mannen van Bethsemes, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En in Haggai staat, en het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heer. Als hij God wil naderen, als hij in zijn nabijheid wil zijn, zul hij eerst een goed beeld moeten hebben wie u nadert. Dat is de almachtige, alomtegenwoordige, soevereine God, eeuwig, heilig. En dat vervult ons met een diep ontzag, met een diepe vrees. Dat je dus aan de ene kant, is er een dusdanige vrees als je een beeld hebt van de Heere God, dat Hij de almachtige Heere is. Dat je echt je verootmoedigt, dat je knielt, buigt, neerwerpt. Omdat Hij heilig is. En er is een diepe vrees, in die zin diep ontzag. En aan de andere kant, dat vind ik zo indrukwekkend als je dan kijkt naar Hanna, die dan haar hart uitstort. Er is zo'n intimiteit, er is zo'n bijzondere relatie die ze al met die God heeft, die zo ontzagwekkend is, dat ze voor het aangezicht van de Heere God haar diepste verlangen van het krijgen van een kind, haar hart staat er, uitstort. En dat zijn twee aspecten. Het zijn zo indrukwekkende aspecten. De ene kant is die heiligheid van God en dat het volk bevreesd is voor zijn aangezicht. En aan de andere kant dat er zo'n intimiteit is, zo'n vertrouwelijke omgang is dat haar hart wordt uitgestort. Dat ze haar hart uitstort. Een groot vertrouwen, een enorme vertrouwelijke omgang. En dat is het eerste waar je diep doordrongen mag zijn. Dat aan de ene kant dat ontzag en die heiligheid en dan dat vertrouwelijk, die vertrouwelijke omgang. Maar de basis voor dit alles, dat je dus echt niet terugdeinst voor die diepe heerlijkheid, dat je niet terugdeinst voor datgene wie God is, is dat je doordrenkt moet worden van te leven vanuit genade. Dat je beseft dat God je echt wil zegenen. Dat God je echt wil behoeden in zijn Zoon Christus, in zijn Zoon Jezus Christus. Dat Hij, zoals dat zo staat in Numeri, dat Hij zijn aangezicht over je wil laten lichten. Dat Hij genadig wil zijn. Dat Hij de Heilige zijn aangezicht over je wil verheffen en je vrede wil geven. Dat is een boodschap voor Israël, maar ook een boodschap voor ons. Dat Hij u wil zegenen, dat er genade is om in zijn heerlijkheid te komen. Dat hij wil dat we in zijn heerlijkheid komen en dat we in zijn aanwezigheid komen. In Psalm 116 er staat, ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in het land der levenden. Dat is Psalm 116 vers 9. Maar die psalm die begint met, ik heb de Heere lief. Daar begint Psalm 119 mee. Ik heb de Heere lief. En dat is en die diepe basis. Als je echt die diepe liefde voor hem ervaart. En daarom ben ik ook begonnen met die vreugde van God om je te maken en te vormen naar het beeld van zijn zoon. In de omgang met hem. Omdat hij een plan had voor de grondlegging der wereld. om een smetteloze bruid, bruid rein en heilig. En dat is in die omgang met Christus. En de basis is, Heer, ik heb u lief. En een vertrouwelijke omgang, om die te zoeken, dat valt niet als een kant-en-klaar pakketje in de brievenbus. Weet je, het is niet te koop. Er is een groot misverstand, en dat is namelijk, geloven leidt, ik heb het zo opgeschreven, geloven leidt niet tot een automatische en vertrouwelijke intieme omgang met God. Soms wordt het, denkt u dat misschien, maar het, doordat u gelooft en wederom geboren bent, dat is de garantie dat u een intieme en vertrouwelijke omgang hebt met God. Dat is niet zo. Weet je, als je een huwelijkssluiting op het gemeentehuis leidt niet automatisch tot een intieme vertrouwelijke relatie tussen man en vrouw. Dat vergt actief zoeken naar elkaars gezelschap. Dat vergt dat je elkaars hart deelt. Dat is dat je lief en leed doorleeft. Dat er oprechtheid is en dat er tijd is en verschillende omstandigheden, dat je die samen doormaakt. De mooie momenten en de moeilijke momenten. En dat smeedt een diepe, vertrouwelijke band tussen de man en de vrouw, waar niemand anders, zeg maar, ertussen kan zijn. En hier zie je ook die relatie met God. Staat in, zeg maar, als je een diepe relatie met God en in zijn nabijheid wil komen, dan is het natuurlijk zo dat die keuze die je maakt, die staat centraal, maar ook het persoonlijk bijbellezen en gebed. En gebed, met gebed bedoel ik zijn aanwezigheid zoeken. Dagelijks die persoonlijke ontmoetingen waarin je leert hoe je met de Heere kan communiceren, hoe je met de Heere Jezus kunt communiceren. En ik heb ontzettend veel geleerd en van het leven van Mozes. Weet je, ik heb niet alleen veel geleerd, maar ik heb het toegepast. Kijk, je kunt veel leren en je kunt straks met een hoofd met kennis naar huis gaan. En dan hoop ik echt dat de Heere God dat van hoofd naar hart brengt. Want als je het weet, wil nog niet zeggen dat je dus dat omzet in een diepe, intense relatie. En ik heb gekeken naar Mozes van hoe heeft hij die intieme relatie met God ontwikkeld? En wat had dat eigenlijk voor gevolgen in zijn leven? Weet je, u weet dat Mozes die is maar een paar jaar bij gelovige ouders geweest. En toen hij geen borstvoeding meer kreeg, werd hij zeg maar door de dochter van Farao gebracht en geadopteerd. En wordt hij eigenlijk in een heidense omgeving opgevoed. En later, vele jaren later, dan treffen we Mozes, zeg maar, dat hij de schapen hoedt. Hij hoedt de schapen van zijn schoonvader. En dan gebeurt er iets, dat God hem opzoekt. Ik weet waarschijnlijk dat die geschiedenis van die brandende braamstruik. En dan trekt zijn aandacht, want er is een brandende braamstruik, maar de braamstruik zelf verteert niet. En dan gaat hij er naartoe en dan laat God hem iets zien in die brandende braamstruik. Namelijk, die kracht in hemzelf, dat verteerde hem. Omdat hij, zeg maar, die Egyptenaar had doorgeslagen. Vanuit die eigen kracht werd hij verteerd. En nu liet God hem een beeld zien. En hij zegt, doordat ik bij je kom, verteer je niet. Die kracht die ik zal geven om het volk uit te leiden, dat zal je niet verteren, want ik zal het doen. En dan zie je eigenlijk dat Mozes die ontmoetingen met God heeft, maar dan zie je eigenlijk uiteindelijk, dan gebeurt eigenlijk dat met het gouden kalf, de val van het volk, en dan direct daarop, als het kalf, dat gouden kalf wordt aanbeden, direct daarop zie je dat Mozes een tent bouwt. Een tent neerzet buiten de legerkamp. En wat is hier van het geheim? Het geheim van Mozes is, Hij verliet het vertrouwde. Hij zonderde zich af. Het was een bijzondere, zeg maar, bewuste keuze. Dan staat er, en Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten de kamp op, een eind van het kamp daar vandaan. En hij noemde hem de tent van de ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht, naar de tent van de ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Hij zette een tent op en die buiten het legerkamp, buiten het vertrouwde, buiten je gezin, buiten je werk, buiten je bediening, buiten de krant, buiten de hobby's, buiten de beeldscherm. Hij zette een tent op van ontmoeting, buiten alles, om daar afgezonderd voor de Heere Jezus, of de Heere God te ontmoeten. En weet u, het is namelijk wat ons belemmert om die intieme nabijheid te zoeken, zijn de doodgewone dingen. De alledaagse dingen. Ik ga er niet vanuit dat hij in zonde leeft, maar ik ga ervan uit dat hij een druk bezet leven heeft. En dan zie je eigenlijk in Lucas 17, daar staat dat, als het dan gaat over de terugkomst van de Heer Jezus, dan zegt Lucas 17 dat op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Daaraan vooraf gaat een tekst over de dagen van Noach. En daar staat dat ze eten en drinken en ze werden te huwelijk gegeven en te huwelijk gevraagd. Wat is daar verkeerd aan? Wat is daar nu verkeerd aan? Dan kun je zich afvragen van, als het nu gaat over drinken en kopen en verkopen en planten en bouwen. En dat je te huwelijk vraagt en te huwelijk geeft. En het gaat over eten. Wat is daar nu verkeerd aan? In de dagen van Lot en in de dagen van Noach en in deze dagen. Het verkeerde is dat God niet meer gezocht wordt in zijn nabijheid. Die dingen die zijn zo ongelooflijk belangrijk geworden, dat er geen tijd meer is om een tent van een ontmoeting te hebben, om daarin de Heere God echt te mogen ontmoeten. Om de Heer Jezus echt te ontmoeten. En ik moet zeggen dat ik zelf ook ontzettend moet opletten dat het grootste gevaar wat ik zelf heb, is dat ik de Bijbel gebruik als een werkboek. Word ik voor uitgenodigd. Ik vind het prachtig om te doen. Bijbelstudies, pastoraat, preken. En dan wordt het Gods woord wordt een werkboek. Maar het is een liefdesbrief. Een liefdesbrief die ik zeg maar moet koesteren. Want dan zie je eigenlijk in Exodus dat er staat, en de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Als iemand zo leeft in de nabijheid van God, is aanstekelijk. Dat is aanstekelijk. Daar gaan mensen met je mee. Omdat ze iets zien en proeven van hij zoekt de nabijheid van Christus, hij zoekt de nabijheid van God. En daar wil ik bij zijn. Dat is aanstekelijk. En dan zie je eigenlijk uiteindelijk dat het uitmondt, die relatie, naar een diepe hunkering. En welke hunkering is dat? Dan zegt Mozes, zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. Toon me toch dat diepe, die heerlijkheid. En God laat hem die heerlijkheid zien. Die heerlijkheid van die goede tierenheid die hij laat zien, wie hij is, laat hij zien. Nou, het grootste voorrecht van u. Daarmee eindig ik. Ik heb u laten zien, Johannes werd voorbereid in zijn omgang met de Heere Jezus, werd hij voorbereid om uiteindelijk een ontmoeting te hebben op Patmos om de heerlijkheid van Christus te zien. Mozes, die gaat een lange weg, ook een karakter wat gevormd moet worden, en uiteindelijk komt hij met een diep verlangen, doordat hij in die tent van ontmoeting geproefd heeft wie de Heere God is, komt hij met de vraag, toon mij toch uw heerlijkheid. En het grootste voorrecht wat u als kind van God mag hebben, is dat u de heerlijkheid van Christus mag ontdekken. Weet u, Johannes 17 is me zo diep dierbaar geworden. Dat is het moment net voordat de Heer Jezus zeg maar voor naar het kruis gaat. En dan bidt hij eerst voor zichzelf, dan voor de apostelen en dan bidt hij voor u en mij. En wat bidt hij dan? Wat vraagt hij dan? Dan vraagt hij aan de Vader het volgende. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dat is uw bestemming. Dat is zo indrukwekkend dat God nu op deze aarde, doordat hij zich aan hem bindt, dat hij die heerlijkheid nu al mag gaan proeven. Dat hij wordt klaargemaakt voor de eeuwigheid. Om daar te zijn waar Jezus is. Om de glorie en de heerlijkheid van Christus te mogen zien. Dat hij in zijn, zoals dat hier zo staat, dat ze bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. En deze heerlijkheid, dat is een diepe genade dat die wordt uitgenodigd om in die heerlijkheid van Christus, om in zijn nabijheid te komen. Zoals Mozes werd klaargemaakt om de glorie van God te zien. Zoals Johannes door een periode ging dat hij op Patmos dan uiteindelijk de heerlijkheid van Christus mag zien. Zo mag u hier beginnen te wandelen in zijn nabijheid. En weet u, dat is het grootste voorrecht wat we hebben. En de vraag is alleen, heb je daar tijd, moeite, bloed, zweet en tranen voor over? Ik zeg u, als u het één keer geproefd hebt, wat het betekent om met hem te wandelen, om in die nabijheid te vertoeven, om die heerlijkheid te mogen zien, dan wilt u niet meer anders. Henk Binderijk zegt altijd, als je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan wil je niet meer anders. En weet u, als ik één wens heb, dan hoop ik dat u iets van een dorst mag proeven vanavond. Dat u iets van een diep verlangen mag krijgen. Om te zeggen van, Heere God, ik wil niet alleen maar eten en drinken en ik wil niet planten en uitrukken en ik wil niet bouwen. Maar ik heb een diep verlangen om een tent te maken van de ontmoeting. Een plek waar ik u ontmoet. Een tijd die ik vastzet voor u. En als u dat echt, die nabijheid echt van hem zoekt. En u gaat proeven wat het betekent om die heerlijkheid van Christus te mogen zien. Dan zult u niet meer anders willen. Amen.